Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad alle hartelijk welkom in deze eredienst. Vanuit de grote kerk een hartelijke groet aan alle die thuis of elders met ons verbonden zijn. Ook gasten in ons midden heten we van harte welkom. Dominee Ouwehand uit Scherpenzeel zal vanmorgen het woord van God bedienen. Geboren bij Peter en Deborah Stam is op 16 oktober een zoontje geboren. Ze gaven hem de naam Daniel en hij is het broertje van Victor. We hebben ook twee jubilea. Het echtpaar Matthijs en Laura van den Berg Looy mocht zaterdag 18 oktober gedenken 25 jaar getrouwd te zijn. Het echtpaar Arie en Hanneke Rijkee Zwanen hoopt aanstaande donderdag 23 oktober 55 jaar getrouwd te zijn. Verkiezing ambtsdragers. Voor de aanstaande verkiezingen heeft de kerkraad in de ontstaande vacatures de volgende dubbeltallen opgesteld. In de vacature diaken de Groot, de broeders Corné van Asperen en Alexander Eikelenboom. In de vacature diaken van der Hek, de broeders Ilko Kuipers en Arie Piet van Mullum. Wat de vacature van ouderling Kievit betreft, ouderling Arjan de Winter is bereid om het scribaat over te nemen. Voor de vacature van ouderling Kievit wordt daarom een pastoraal ouderling gezocht voor het bezoekwerk in de sectie van ouderling de Winter. Het dubbeltal voor deze vacature bestaat uit de broeders Arjen van der Dussen en Jaap Vogel. In de vacature ouderling Lagendijk, de broeders Matthijs van der Berg en Jacob Krijger. In de vacature ouderling Lommers, de broeders Gert-Jan van der Hoef en Pieter-Jan van Tilburg. In de vacature ouderling Verhoeven, voor het zending- en evangelisatiewerk, de broeders Jacob van Lingen en Lennart Stolk. De verkiezing zal Deo voor Lente plaatsvinden op dinsdag 28 oktober in de Damsteen, van 9:30 tot 11:30 ochtends en van 6:30 tot 20:00 s'avonds. Het is mogelijk om per volmacht voor een ander gemeentelid te stemmen. Volmachten kunnen worden aangevraagd bij ouderling van Waveren. Voor meer informatie verwijzen we naar de nieuwsbrief. Dan over de catechisatie. In verband met de herfstvakantie is er volgende week geen catechisatie. De belijdeniscatechese gaat wel door. In deze dienst wordt ook gecollecteerd. De eerste collecte is bestemd voor het diaconaal project Albanië. De tweede collecte is bestemd voor kerkbeheer. Eén bus bij de uitgang is voor het onderhoud van het interieur. De andere bus is in oktober bestemd voor het bijbelvertaalwerk van Paulus Jan en Antje Kievit. We zingen nu als voorzang Psalm 62 vers 1 en 5. De kerkraad wenst u allen een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat de werken van zijn handen. Genade zij in de vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Heere, in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Fijn om elkaar vanochtend zo te kunnen ontmoeten. In het bijzonder ook u en jij die vanochtend misschien te gast in ons midden bent. En juist ook als we elkaar ontmoeten, doen we dat in het besef dat God zelf ook bij ons wil komen. Door zijn woord en door zijn geest. En van die God die ook vanochtend tot ons wil komen, op die God stellen we ons vertrouwen. En dat willen we nu eerst zingend doen met Psalm 65 en daarvan het vierde en het achtste vers. O onze God, o vast vertrouwen. Vanochtend luisteren we met elkaar naar de woorden van het verbond van onze God, de richtlijnen en de geboden die hij ons heeft gegeven om naar te leven voor zijn aangezicht, Maar ook de spiegel waarin we iedere keer weer ontdekken dat we de Heer Jezus nodig hebben. En daarom maken we ons na deze woorden klein voor God. We verootmoedigen ons voor Hem en dat doen we vanochtend met het zingen van Psalm 130. Psalm 130 nadat we geluisterd hebben naar de woorden van het verbond. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water dat onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God. Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haat. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mijn geboden in acht nemen en die mij lief hebben. U zult de naam van de Heere God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rust op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag. En heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naast. U zult niet begeren het huis van uw naast. U zult niet begeren de vrouw van uw naast. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. ik hoop natuurlijk dat je al zingend dacht. Nu snap ik waarom we al deze vier versen zingen. Ze horen echt bij elkaar. En als je de woorden eens op je in laat werken, dan is het eigenlijk een preek op zich. Verkondiging op zich. We willen met elkaar gaan bidden om de leiding van Gods geest. Almachtige God, trouw Vader in de hemel, wij komen tot u. U die de schepper bent van hemel en van aarde. U aan wie wij alles te danken hebben. Want u zorgt voor ons, van dag tot dag. En we zien dat in de natuur, in de schepping. We zien dat ook hier in de kerk. Want we geloven dat u het bent die ons hier bracht, omdat u woorden voor ons hebt, woorden van leven, woorden van hoop. Zoals we dat aan het begin van deze dienst ook mochten doen, ons mochten toevertrouwen aan u, zo doen we dat opnieuw. Want u bent onze God en we verwachten het van u. En Heer, als dat misschien wat vreemd klinkt, omdat we niet zo vaak in de kerk komen, misschien wel hier voor het eerst zijn, geef dan dat we in de loop van deze dienst het mogen ervaren dat u er bent en dat u het waard bent om te vertrouwen. En als we misschien al ons leven lang in de kerkbank zitten, ons plekje misschien ja, al zo vaak hebben ingenomen dat we eraan zijn, in zijn vergroeid, geef dan ook dat dan uw woorden kracht mogen doen vanochtend. Dat we worden stilgezet. En dat we op u gericht mogen worden. Bemoedigd mogen worden. Vermaand misschien. Heere, geef dat uw woord doet wat u behaagt. Dat het niet leeg tot u terugkeert. Heere, dat is uw belofte. En daar houden we ons aan vast. Kom, o Heilige Geest, kom in ons midden. Raak ons aan. Om Jezus wil. Amen. Mij is gevraagd om in de kader van het diaconale project voor Albanië met jullie vanochtend een gedeelte te lezen uit Lucas 21. Lucas 21. Maar ik wil eigenlijk beginnen met lezen in hoofdstuk 20. Lucas 20 dus. En dan lezen we vanaf vers 45, vers 45 tot en met 21 vers 4. Dus Lucas 20 vers 45 en dan lezen we door tot en met hoofdstuk 21 vers 4. Jongens en meisjes, ik had wat meegenomen. Eens even kijken, want het zit in mijn broekzak, dus ik moet even kijken of ik het kan vinden. Ik heb twee dingen meegenomen, een tientje en twee kleine munten. Dus een tientje en twee kleine munten. En wie van jullie zou, als je, ik geef het niet weg, maar stel dat ik het vanochtend weg zou geven, wie van jullie zou dan voor het tientje kiezen? Even je hand opsteken. Als je dan zou zeggen, nou, als ik dan mag kiezen tussen die twee muntjes en dat briefje van 10, nou, doe mij dan maar dat tientje. Oké, ik zie best wel veel vingers. En wie zegt, nou, doe mij maar die twee muntjes. Nou, ik zie sommige kinderen twee keer hun hand opsteken. Snap ik ook, doe me allebei. Maar de meesten kiezen toch liever voor het tientje. En dat snap ik, want ik weet het niet zeker, maar ik denk dat het tientje meer waard is dan deze twee muntjes. Maar deze twee muntjes, die zijn voor mij heel bijzonder. Dus deze geef ik misschien nog wel weg, maar deze twee, die hou ik voor mezelf. Die heb ik ooit eens een keer van mijn overleden opa gekregen. En ze komen uit de Tweede Wereldoorlog. En daarom zie je ook, het is een hele slechte kwaliteit metaal. Dus ze zijn ook wat verweerd. Ze zien er eigenlijk niet meer uit. Maar ik schat in, misschien zijn ze zelfs wel meer waard dan dat tientje, dat weet ik niet. In ieder geval zijn ze voor mij heel veel waard. En dat is misschien goed om in gedachten te houden. Wij zijn nogal eens geneigd om te kijken van, hey, wat is financieel, waar kan ik het meest mee kopen? Dat vinden we belangrijk, dat is voor ons veel geld waard. Maar in dit gedeelte gaat het eigenlijk over een vrouw die twee kleine muntjes geeft. En die twee kleine muntjes die zijn natuurlijk veel minder waard dan dat grote bedrag. Maar voor God is het heel veel waard. Zoals deze twee muntjes ook voor mij heel veel waarde hebben. Zo zou je kunnen zeggen, zo is ook het bedrag, die twee muntjes die die vrouw in de collectebus doet, veel meer waard voor God dan de grote bedragen die de andere mensen erin doen. Nou, over dat gedeelte willen we vanochtend met elkaar nadenken. En praat gerust thuis ook nog verder met uw kinderen over door. Waarom is dat nou zo bijzonder wat deze vrouw hier doet? En wat kunnen wij daarvan leren? Maar we lezen dus het Bijbelgedeelte. Lucas 20 en we beginnen te lezen in vers 45. En ten aanhoren van al het volk zei Jezus tegen zijn discipelen: wees op uw hoede voor de schriftgeleerden die in lange gewaden rond willen lopen en zeer gesteld zijn op begroetingen op de markten, de voorste plaatsen in de synagogen en de eerste ereplaatsen tijdens de maaltijden, die de huizen van de weduwe verslinden en voor de schijn lange gebeden doen. Zij zullen een zwaarder oordeel ontvangen. En toen hij opkeek, zag hij de rijken hun gaven in de schatkist werpen. En hij zag ook een zekere arme weduwe twee kleine munten daarin werpen. En hij zei: werkelijk, ik zeg u, dat deze arme weduwe er meer dan alle ingeworpen heeft. Want die alle hebben van hun overvloed daarin geworpen als offergaven aan God. Maar zij heeft van haar armoede alles wat ze voor haar levensonderhoud had daarin geworpen. Tot zover het woord van onze God. En we staan stil bij het thema van de diaconale actie. Dat is het thema: ik geloof, ik deel. En dan wil ik op drie dingen letten vanochtend. Als eerste op die offerkist. Vervolgens op de gift die wordt gegeven. En tenslotte op twee valkuilen die in dit gedeelte zitten. Voor ons. Dus ik geloof, ik deel. We letten eerst op de offerkist, vervolgens op de gift. En tenslotte staan we nog ook stil bij die valkuilen. We gaan ons daarop voorbereiden met het zingen van een lied uit de bundel Weerklank. Dat is het lied Neem mijn leven, laat het Heer. Dat is lied 267 en daarvan zingen we vers 1, 3 en 6. Dus lied 267, 1, 3 en 6. Na de verkondiging zingen we, zonder dat het verder nog wordt aangekondigd, Psalm 116 en daarvan het eerste en het elfde vers. Psalm 116, vers 1 en 11. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Vanochtend treffen we de Heer Jezus aan in de tempel. En daar geeft hij onderwijs aan zijn volgelingen, zijn discipelen. En hij doet dat op een plek waarbij ze de ingang van de tempel in het zicht hebben. Want als die weduwe bij de ingang van de tempel iets in de offerkist gooit, dan zien ze dat. Jongens en meiden, de tempel was natuurlijk een heel groot gebouw. En het had ook meerdere ingangen, misschien wel een beetje vergelijkbaar met deze kerk. Allemaal verschillende ingangen, maar bij elke ingang stond een grote, enorme offerkist. Kisten waar je financiële bijdrage voor de tempeldienst in kon doen. Dus direct bij binnenkomst van de tempel liep je tegen die kist aan. Je kon er eigenlijk niet met goed fatsoen omheen. En dat brengt mij bij ons eerste punt, die offerkist. Want ik denk dat het goed is dat we daar vanochtend eerst eens even bij stilstaan. Direct bij binnenkomst stond je oog in oog met die kist en dus ook voor de vraag, wat ben ik bereid te geven voor God en voor zijn dienst? Daar waren die offerkisten namelijk voor bedoeld. Niet voor een diaconaal project in Albanië. Maar daar werd de tempeldienst en met name ook het werk van de levieten mee gefinancierd. In die zin gaat dit gedeelte eigenlijk meer, zou je kunnen zeggen, over de actie kerkbalans dan over de diaconie. Lees maar na in 2 Koningen 12 en 2 Kronieken 24. Nu kan ik me voorstellen dat je denkt, En dat zeker als je niet zo vaak in de kerk komt, maar wel elk jaar netjes de envelop voor de actie kerkbalans ontvangt. Dat je denkt, waarom moet het nou in de kerk zo opzichtig over geld gaan? Waarom staat die offerkist niet ergens weggestopt in een hoekje, maar loop je er nou direct bij binnenkomst direct tegen aan? Nou, dat is een mooie vraag. En ik denk dat het hiermee te maken heeft. Juist bij de offerkist wordt duidelijk waar ons hart op is gericht. Zoals de Heer Jezus dat zei. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Dus direct bij binnenkomst, met die offerkist zo voor je neus, stelt God je de vraag, wat ben ik en wat is mijn dienst jou waard? Stel het jezelf gewoon eens voor, je bent op weg naar de tempel, je stapt de drempel over en direct sta je voor die kist. En is het alsof God je aankijkt, ook vanochtend, en het aan je vraagt, wat ben ik jou waard? Nu kan ik me voorstellen dat je hier zit en dat je denkt, wacht eens even, is dat eigenlijk wel zo intelligent? Die kist daar direct aan het begin. Kun je niet beter aan het eind van de dienst collecteren? Of die kist na afloop van de tempeldienst bij de uitgang zetten? Dan hebben de mensen tijdens de viering hopelijk iets van God ervaren. En misschien zijn ze er ook wel fijntjes door de priester bij bepaald. En dan geven ze misschien wel veel meer. Zou dat uit financieel oogpunt niet veel beter werken, meer opleveren dan die offerkist direct bij het begin? Dat zou je denken. En misschien zou dat uit onderzoek ook wel blijken, maar dat is niet de aanpak waarvoor God kiest. Even tussen haakjes. Vroeger was het in de meeste kerken gebruikelijk om ook aan het begin voor de preek te collecteren. Daarmee voorkwam je namelijk dat de mensen de hoogte van hun gift af lieten hangen van de kwaliteit van de preek. En eerlijk gezegd vind ik persoonlijk dat best wel wijs. Ook al heb ik er niets principieel op tegen dat er aan het eind van de dienst wordt gecollecteerd, zoals ook hier in deze kerk. Maar even los van de kwaliteit van de preek, even los van hoe fijn je de dienst vond, of je het juist helemaal niets vond. Wat is God jou waard? Dat is het mooie aan die offerkist direct aan het begin. Je hebt nog niets ontvangen. Je hebt nog niets van de viering meegemaakt. En wat heb je dan voor God over? Kan ik me voorstellen dat je denkt, ja, die kist daar direct aan het begin, dat lijkt net alsof je intreegeld moet betalen. En dat kan toch zeker ook niet de bedoeling zijn. God vraagt toch van ons niet dat wij geven omdat het moet, maar uit dankbaarheid. Vandaar die collecte aan het eind van de dienst. Daarmee heb je natuurlijk absoluut gelijk. God heft geen intreegeld. Dat wil ik je vanochtend echt op je hart drukken. Dat is niet wat God doet. Je bent echt niet alleen welkom in de kerk als je netjes je kerkelijke bijdrage hebt betaald. Absoluut niet. Al heb je nog nooit in je leven een euro aan de kerk gegeven, dan nog ben je welkom bij God. Maar die kist aan het begin, die onthult wel, zoals gezegd, wat er leeft in je hart. Of beter gezegd, wat je hart heeft. Dat wordt misschien wel het meest zichtbaar in je omgang met je portemonnee. Je uitgavenpatroon maakt, om het zomaar te zeggen, helder, inzichtelijk, waar je hart op is gericht. Waarin je houvast, je geluk zoekt. Stel je zou, misschien goed om daar gewoon vandaag eens over na te denken. Stel je zou vanaf nu elke maand 500 euro extra krijgen van je baas. Hartstikke leuk toch? En waar zou je dat dan aan uitgeven? Wat zou je ermee doen? Nou, je zou kunnen zeggen, dat laat wel iets zien van wat jouw hart, waar jouw verlangen op is gericht. Wat jij belangrijk vindt in het leven. Nou, zo onthult die offerkist aan het begin wat ons hart heeft. Nog even iets praktisch. Die offerkist aan het begin, die bepaalt ons namelijk ook bij het feit dat we in de kerk eigenlijk niet zouden moeten leuren, moeten hoeven te leuren om geld. Waar dat gebeurt, daar is iets aan de hand. Of de kerkelijke leiding is belust op geld. En dat gebeurt jammer genoeg vaker dan dat u of jij misschien denkt. Zeker in kerkverbanden waar dingen net wat minder goed zijn georganiseerd, is dat echt een risico? Of er is iets mis met het geestelijk klimaat in de gemeente? Waar het nodig wordt dat we moeten leuren om geld, mogen we ons gerust afvragen of we nog wel voldoende beseffen wie God is, wat Hij ons waard is. En natuurlijk heb ik het dan niet over situaties waar gemeenten zo klein en kwetsbaar zijn dat ze geen geld hebben voor de dienst aan God. Zoals sommige kleine kwetsbare gemeenten in Albanië. God vraagt niet van ons dat we geven wat we niet hebben ontvangen. Volgens mij is er op dit moment in kerkelijk Nederland wel iets aan de hand. Ook onder Nederlandse christenen staat het geefgedrag onder druk. En dat heeft volgens mij te maken met een verandering in onze geefcultuur. Mensen, en vooral jonge mensen, geven veel impulsiever dan vroeger. Er wordt steeds minder vaak een structureel bedrag aan het begin of aan het eind van de maand naar een goed doel of naar de kerk overgemaakt. En daarnaast geven christenen ook niet meer automatisch aan christelijke doelen. Steeds vaker geven ze geld aan het doel wat hen op dat moment het meest raakt. Het meest met hen doet. Ze zien iets en denken, oh, daar moet geld naartoe. En de eerlijkheid gebied te zeggen, dat zijn vaak de organisaties, dat zijn dan vaak de organisaties die het meeste geld uitgeven aan fondsenwervingscampagnes. Geld wat dus niet terechtkomt bij de mensen die het nodig hebben. En verder blijkt ook dat impulsief geefgedrag aan het eind van de streep veel minder oplevert dan structurele giften. En dan gaat het dus eigenlijk dubbel op. Aan de ene kant moeten hulporganisaties steeds meer geld steken in fondsenwervingscampagnes. En aan de andere kant leeft dat netto minder op. Persoonlijk vind ik dit een terrein waarin we ons als christenen positief zouden kunnen onderscheiden. Door impulsief geefgedrag zoveel als mogelijk te vermijden. Impulsief geven, dat voelt heel goed. Dat geeft een hele hoge, zou je kunnen zeggen, stoot aan geluksgevoel. Maar het draagt gewoon veel minder bij dan het geven van een vast bedrag per maand. Denk gewoon heel bewust na over de vraag, wat is nou eerlijk en wat is nou realistisch om weg te geven van wat ik heb ontvangen? En doe dat aan het begin van de maand, niet pas aan het eind. Want in de consumptiemaatschappij waarin wij leven, met alle verleidingen die er zijn, alle lunches en etentjes waar je graag bij wilt zijn, blijft er aan het eind van de maand altijd minder over dan je eigenlijk had kunnen missen. Leg gewoon aan het begin van het jaar je verwachte inkomsten en uitgaven open voor God op tafel en vraag je voor zijn aangezicht af, wat zou ik daarvan kunnen missen? En natuurlijk, en misschien is dat ook goed om te zeggen, geld geven is echt niet het enige wat je kunt doen. Dus als je niet zoveel kunt missen, dan zijn er nog heel veel andere dingen die je zou kunnen doen in het koninkrijk van God, die misschien zelfs nog belangrijker zijn. Bidden. Betrokken zijn. Tijd vrijmaken. Dat moeten we echt niet onderschatten. Misschien ben ik te idealistisch, maar volgens mij zouden al die folders en campagnes die christelijke organisaties en kerken tegenwoordig in het leven roepen, overbodig moeten zijn. Het is eigenlijk allemaal weggegooid geld. Een christen die iets van de rijkdom van Gods genade heeft ervaren, die heeft geen flitsende spotjes en praatjes van collectanten nodig om vrijgevig te zijn. Die geeft uit liefde, omdat je zelf hebt ontdekt dat je alles aan God te danken hebt. Nou, als je dat hebt ervaren in je leven, hoeveel je van God hebt ontvangen in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, dan wil je gewoon niet langer egoïstisch of gierig zijn. Dan ga je ernaar verlangen, zoals we dat ook met elkaar hebben gezongen, om heel je leven, ook je goed en je geld, in de dienst van God te besteden. En nee, dat gaat niet altijd vanzelf. Daarin kom je soms jezelf keihard tegen. En daarom is het goed dat we soms, zoals vandaag, worden aangespoord. Maar het is wel je verlangen. Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan u. Goed, terug naar Lucas 21, de Heer Jezus in de tempel en hij ziet de mensen hun giften in de offerkist gooien. En dat brengt me bij ons tweede punt, de gift. Nou, zoals te verwachten viel, gooit de een er veel en de ander er maar weinig in. En ik kan me voorstellen dat de rijken hun gift net wat opzichtiger in de offerkist gooide dan de armen. Zo gaat het bijvoorbeeld soms ook in Zuid-Afrika, waar de gemeente zingend naar voren komt om hun collecte in de offerschaal te gooien. Wie veel heeft, die komt zonder schroom naar voren en legt de biljetten heel vrijmoedig in de offerschaal. En wie weinig heeft, die haast zich en die gooit de muntjes zo onopvallend mogelijk in de schaal en gaat dan zo snel als mogelijk is weer zitten. In elk geval is het voor Jezus zichtbaar. De rijken die doneren gul, maar die arme weduwe die gooit slechts 2 muntjes in de kist. Maar Jezus ziet haar. En hij weet, zij gaf alles wat zij heeft. En prachtig wat Jezus dan zegt. Dan zegt hij werkelijk. Ik zeg u dat deze arme weduwe er meer dan alle ingeworpen heeft. Wat zegt hij dan? En dat is belangrijk. Want die alle, die rijken, die hebben van de overvloed die zij hebben opgeofferd aan God, maar zij heeft van haar armoede alles wat ze voor haar levensonderhoud had daarin geworpen. Wat deze vrouw, deze weduwe doet, dat is ontzettend bijzonder, want ze leeft in een tijd, in een samenleving waarin zij enorm kwetsbaar was. Ze had geen man om voor haar te zorgen. Ze had ook geen man die voor haar rechten kon opkomen. En toch geeft ze alles wat ze heeft aan de dienst van God. Absoluut stelt het natuurlijk niet zoveel voor. Het zijn maar 2 kleine muntjes. Maar relatief geeft zij enorm veel. En de Heer Jezus die ziet dat. Hij verbaast zich ook over haar liefde voor God. Dat hoor je terug in die woorden, in dat woordje werkelijk. Ongelooflijk. Dat doet zij. Dat is de reactie van de Heer Jezus. Nu kan ik me voorstellen dat je denkt, is dat wat God vraagt? Dat je alles geeft wat je hebt. En ik kan me voorstellen dat je dan denkt, nou als dat zo is, nou dan is dit voor mij de laatste keer in de kerk. Want dat wil ik niet. En zelfs al zou ik dat willen, dat kan ik niet. En daarbij, dat is toch ook geen verantwoordelijk gedrag. Je moet toch verantwoordelijk omgaan met je geld en je goed. Stel je eens voor dat heel de wereld dit zou doen. Dan zou de wereld, dan zou de economie niet functioneren. En dan zou het een arme toestand worden hier op deze aarde. Als iedereen weggeeft wat hij heeft en niets meer zou investeren. En nee, God vraagt dat ook niet. Dat staat trouwens heel mooi in 2 Korinthe 8. Je hoeft niet zoveel weg te geven dat je er zelf arm van wordt. Wat deze vrouw doet, is niet per se wat God vraagt. Ze geeft veel meer dan van haar wordt gevraagd. En precies daarover verwondert de Heer Jezus zich. En juist daarmee wordt ze voor ons ook tot een teken. Hoe bedoel ik dat? Nou dit, deze vrouw, deze weduwe is een prachtig voorbeeld van iemand die zich helemaal afhankelijk weet van God. En daarmee vormt ze een schril contrast met die schriftgeleerden die in lange gewaden rondlopen. En die graag op de voorste plaatsen in de synagoge willen zitten, maar die ondertussen de huizen van de weduwe verslinden en voor de schijn lange gebeden ophouden. En die daarom dus ook, zegt de Heer Jezus, een zwaarder oordeel zullen ontvangen. Ze zijn thuis in Gods woord. Ze weten precies wat God vraagt. Dat we zorgen voor weduwe en wezen. Maar in plaats daarvan zuigen ze de armen uit. Maar ze gooien wel even grote bedragen in de offerkist. En de mensen die het zien, die verbazen zich over zoveel gulheid voor de dienst aan God. Maar God kan er niets mee. Hij prikt daar dwars doorheen. Je kunt God niet omkopen met je geschenken. Hij stapt er echt niet overheen als je je medemens in nood langs de weg laat liggen. Ook al gooi je iedere zondagochtend 1000 euro in de collectezak. Je koopt er niets mee. Terwijl dat wel de manier is waarop veel religieuze mensen, ook kerkmensen, denken. Net als elk ander mens weten ze dat ze tekortschieten. Weten ze dat ze heel vaak de principes waar ze voor staan ook niet waarmaken. En dat ze soms zelf ook heel bewust de fout ingaan. Dan gaan ze naar de kerk. En dan maken ze wat over aan een goed doel. En dan denken ze toch stiekem van binnen zo. Nou zal God wel weer tevreden zijn. Nou, als dat jouw beeld is van de God van de Bijbel, dan moet ik je teleurstellen. De God van de Bijbel laat zich geen zand in de ogen strooien. Hij komt terug op het onrecht dat we doen. Hoe enorm groot het bedrag ook is dat je overmaakt naar een goed doel. Zegt. Nog even terug naar die weduwe. Zoals gezegd, haar afhankelijkheid van God staat in schril contrast met die rijken, die schriftgeleerden. Ze geeft namelijk alles wat ze heeft. En dat terwijl er in haar tijd geen enkel maatschappelijk of kerkelijk vangnet is. Ze legt haar leven in Gods hand. Terwijl die schriftgeleerden het voorzien hebben op haar kwetsbare situatie. En die kwetsbare situatie willen uitbuiten als een financiële mogelijkheid voor zichzelf. Geeft deze vrouw alles wat ze heeft aan God. Omdat ze op God vertrouwt. Haar daad is een daad van vertrouwen. En daarmee ook wel een protestdaad tegen die mensen die het op haar geld en haar goed voorzien hebben. Ze zegt tegen hen, ik zoek mijn hulp bij God. Bij die God die zei, ik ben een rechter van de weduwe. Ik sta in voor hun recht. En met deze daad vertrouwt deze vrouw zich aan die God toe. Hij zal voor mij voorzien. Bij die rijken hoef ik het niet te zoeken. Die denken aan zichzelf. En daarom zoek ik mijn hulp bij God. Vanochtend zet de Heer Jezus deze vrouw in de schijnwerpers om zijn discipelen en ook ons een belangrijke les te leren. Sta je maar niet blind op de grote bedragen die de rijken aan God geven. Dat lijkt soms heel wat. Daarover kun je soms zelfs onder de indruk zijn. Hoe vaak hoor ik het mensen niet zeggen, ja, dat is waar. Maar ze geven ook wel heel veel aan goede doelen. Alsof ze daarmee hun zonde kunnen wegwassen. Iets verdienen in Gods oog. Maar God kijkt er dwars doorheen. De schepper van hemel en aarde. Die heel het universum bezit. Wordt koud nog warm van grote bedragen. Hij vraagt maar één ding. Heb ik je hart? Luister je naar mij? Vertrouw je op mij? En dat brengt mij bij die valkuilen. Want zoals gezegd, dit gedeelte, dat is een gedeelte waar je makkelijk over kunt struikelen. Enerzijds zijn er mensen die zeggen als ze dit lezen, nou dat wil ik niet. Iets geven, prima. Ik ben de slechtste niet. Maar alles geven, dat wil ik niet. God vraagt in hun ogen te veel. Voor veel mensen is de God van de Bijbel veel te veel eisend. Hij wil je geld, hij wil je tijd, hij beperkt je keuzevrijheid, al die regels. En hij wil dat je hem alleen vertrouwt. En daarom zeggen ze, nee, die God te dienen, nee. Bang als ze zijn, dat ze zichzelf daarmee tekort doen. En misschien herken je dat vanochtend. Dat je denkt van ja, als ik alles aan God geef, wat hou ik dan zelf over? Waar ben ik zelf? Waar blijf ik zelf? Als het alleen om God gaat in mijn leven. Weet je, dat is een verkeerde gedachte. Ik vind het een begrijpelijke gedachte. Ik snap dat je soms zo kunt denken. Maar het is een verkeerde gedachte. Verkeerd in die zin dat je je pas echt tekort doet als je deze God niet dient. Want deze God, de schepper van hemel en aarde, hij is onze bestemming. In hem vind je juist het hoogste geluk. Maar buiten hem heb je geen toekomst. De Heer Jezus die zegt het zo. Als je je leven wilt behouden, dan verlies je het. Maar als je je leven verliest aan mij, dan vind je het leven. Als je kiest voor het leven zonder mij, dan kom je in de dood. Maar als je kiest voor mij in plaats van voor je eigen leven, dan heb je toekomst tot in eeuwigheid. Ik zou zeggen, denk daar eens over na. Of het wel een verstandige keuze is. Om de God van de Bijbel links te laten liggen. En te kiezen voor jezelf. Wat houd je uiteindelijk daarmee of daaraan over? Maar goed, er zit nog een valkuil in dit gedeelte. En dat is vooral een valkuil voor hele serieuze mensen die, om het zomaar te zeggen, heel graag in de hemel willen komen. De valkuil dat je denkt, als ik maar genoeg geef, dus noods alles geef, dan maak ik God blij. Als ik maar genoeg doe, dan kom ik er wel. Ook dat is een valkuil. Dat je die vrouw ziet en dat je denkt, oké, zo moet het dus. Ik moet alles weggeven. Dan wordt God blij. Dan krijg ik de goedkeuring van de Heer Jezus. Dan zegt de Heer Jezus het ook tegen mij. Jongen, wat ben jij toch goed bezig. Iets waar we denk ik allemaal wel naar hunkeren. We hunkeren naar waardering. We willen dat we gezien worden. Dat we op waarde geschat worden. Dan is het verleidelijk om te denken, nou, als ik maar genoeg doe, dan wordt God blij. En dus ga je ijverig aan de slag. Geef je je op voor die sponsorloop. Doe je mee met de talentenveiling. En je doet vandaag ook een flinke duit in de collectezak. En ja, dat is natuurlijk prachtig. God wil ook dat je deelt van wat je hebt ontvangen. Maar uiteindelijk kun je met al je goede gedrag nooit de hemel verdienen. Gods liefde, zijn waardering is niet te koop. Zeker, God verwondert zich als een liefhebbende vader over de werken van zijn kinderen. Hij verheugt zich daarin. Maar uiteindelijk is alles wat hij geeft pure genade, totaal onverdiend. En ik weet het, de meeste van ons die weten dat. Het is bekende materie, ik zeg helemaal niks nieuws. En toch herhaal ik het vanochtend zo duidelijk als wat ik kan, want wij nette kerkmensen, wij vergeten dat ontzettend gemakkelijk. Dus, één ding is zeker. Je komt niet in de hemel door je best te doen. Zelfs niet door alles wat je hebt weg te geven aan een goed doel. In de hemel kom je alleen als je van genade leert leven. De hemel, ik zeg het maar even eenvoudig, zodat iedereen het kan begrijpen, is voor mensen die net als de weduwe geleerd hebben hun vertrouwen op God te stellen. Bij hem te schuilen. De hemel is voor mensen die niet hun houvast zoeken in hun eigen munten, maar die hun houvast zoeken in het werk van de Heer Jezus, in wat Hij voor ons heeft gedaan. Dat zijn de mensen die God gelukkig prijst, voor eeuwig gelukkig prijst. We gaan afronden. Vandaag werden we aan het begin, direct aan het begin van de preek al geconfronteerd met die vraag. Bij die offerkist. Wat ben ik jou waard? Wat heb je nou over voor mij en voor mijn dienst? En aan het eind van deze dienst stel ik die vraag opnieuw. En dat niet met het doel om vanochtend zoveel mogelijk geld uit je zak te kloppen. Ook niet met het doel dat je vanaf nu super diaconaal aan de slag gaat. Het is natuurlijk super fijn als je dat doet. Prachtig. Vooral doen. Als je net als de Heer Jezus oog krijgt voor de mensen die het moeilijk hebben. Voor weduwen en wezen. Geweldig. Maar dat is vanochtend niet mijn doel. Mijn doel is eigenlijk heel, heel simpel. En ik ben er echt ook heel eerlijk over. Mijn doel is dat je vanochtend gewoon die ene vraag eens bij je laat binnenkomen. Dat je je vanochtend door God laat aankijken. En die vraag meeneemt. Daarover nadenkt. Wat ben ik jou waard? Wat hebt u? En wat heb jij nou met God? Wat vind je, om het zomaar te zeggen, van je schepper? Wie is hij voor je? Heeft hij je hart? Snap je, om het zomaar te zeggen, die weduwe die zomaar zonder pardon heel haar leven in Gods handen legt? Het tegen hem zegt, Hier ben ik. Ik heb niets waar ik zelf op kan bouwen, maar ik verwacht het van u. Als je dat snapt, als dat de manier is waarop je in het leven staat, dan is God je alles waard geworden. En dan komt het met die diaconale roeping van ons en dat project in Albanië, komt dat ook wel goed. Want wie oog krijgt voor de diepte van Gods liefde, de rijkdom van zijn genade, die wordt met vallen en opstaan door God vrijgevig gemaakt. Die gaat delen van wat hij of zij heeft ontvangen. Want dat is hoe God werkt. Hij verandert de zijne, zodat ze zijn beeld gaan vertonen. Iets van zijn liefde gaan delen in een wereld die zo ontzettend vol ellende en moeite is. Daar zorgt hij voor. Amen. willen met elkaar danken en ook voor elkaar bidden. Almachtige God, trouwe Vader in de hemel, wij komen tot u. En Heere, we zeggen het maar eerlijk voor u, geld is een ingewikkeld, maar ook een gevaarlijk ding. Ook in de kerk. Heere, geef dat we, net als die weduwe, ons vertrouwen stellen op u. Dat onze schat in de hemel ligt. Dat we niet leven voor het hier en voor het nu. Krampachtig vasthouden aan wat we hebben ontvangen. Maar dat we leren delen van onze overvloed. Vanuit de liefde tot u. Omdat we geraakt zijn door wat u voor ons deed, Heer Jezus Christus, dat u naar deze aarde kwam. En dat u uzelf gaf. Dat u arm wilde worden voor ons, om ons rijk te kunnen maken. Geef dat dat de grondtoon van ons leven is. Heere, wilt u zo het goede in deze dienst zegenen? En als er dingen zijn gezegd die niet pasten bij uw grootheid en uw heerlijkheid, Heere God, wilt u die vergeven. Ook als we misschien in onze concentratie tekortschoten, als we verkeerde conclusies hebben getrokken, als we misschien vooral kritisch zijn geweest in plaats van onszelf te zien in het licht van uw woord. Heere, vergeef. En vervul ons met uw Heilige Geest. Zodat uw woord vrucht draagt in ons leven. Heere, we bidden u voor het diaconale project. Wilt u dat zegenen? Alle inspanningen die gedaan worden om geld daarvoor op te halen. Heere God, wilt u ook daarin werken met uw geest? Heere, geef dat we ook als christenen niet meegezogen worden in deze tijd. De tijdgeest. Waarin we ons geven vaak zo afhankelijk maken van ons gevoel. Wat het met ons doet. Wat het ons oplevert. Geef dat we eerlijk omgaan met ons geld en ons goed. Dat we beseffen dat we het van u hebben gekregen. Gekregen om te delen. Heere, leer ons daar ook in eerlijk zijn. En niet recht te praten wat krom is. Want daar zijn we goed in. Heere, wilt u zijn met uw gemeente in Albanië? Wilt u hen ook zegenen in al het werk wat ze daar mogen doen? Ze zijn vaak kwetsbaar, ze zijn vaak klein. In een omgeving die vaak ook moeilijk te bereiken is. Heere, wilt u dat werk daar zegenen? Onze broeders en zusters vervullen met uw geest, zodat ze vol mogen zijn van u. En getuigen mogen van u, in woord en daad. Heere, we willen u ook bidden voor de mensen in onze eigen omgeving die het moeilijk hebben. Ook in onze omgeving is er nood, soms heel onzichtbaar. Heere, wilt u geven dat we open ogen mogen hebben. Net als u, Heere Jezus. En dat we die mensen mogen zien en dat we mogen delen van wat we hebben ontvangen. En niet alleen als het gaat om geld, maar ook als het gaat om onze tijd en om onze gebeden. Onze betrokkenheid. Heere, geef dat we zo betrokken mogen zijn. Op Peter en Deborah's stam. Ze ontvingen een zoon. Heere, wat een wonder. Wat een goedheid van u. Wees bij hen. Als gezin. Geef hen wat ze nodig hebben. Geef dat ook deze jongen mag opgroeien tot uw eer. En help ons als gemeente om dit gezin heen te staan. En ook hen in liefde te dienen. Heere, we danken u met Matthijs en Laura van de Berg Looi. Die afgelopen zaterdag hun 25-jarig huwelijk mochten gedenken. Heren, we denken daarbij ook aan Arie en Hanneke Rijke Zwanen. Zij hopen aanstaande donderdag 55 jaar getrouwd te zijn. Heren, dank u wel voor zoveel zegeningen. Dat u erbij was. In de mooie dagen, maar ook in de moeilijke dagen. En heren, dat geeft ook hoop voor de toekomst. Wilt u met hen meegaan? Zegen hen met hun geliefde. En stel hen ook tot een zegen. We bidden u voor de gemeente. Voor de ambtsdragersverkiezingen. De namen zijn volgelezen. Wilt u de broeders vervullen met uw geest? Wilt u het hele proces ook ordelijk laten verlopen, dat het mag zijn tot uw eer? Heren, we denken ook aan het beroepingswerk. Aan dominee Molenaar, de zijne. Omring hem met uw heilige geest in de beslissing die hij moet nemen. Wijs hem de weg. Heren, wil u ook bidden voor de jongeren die op kamp zijn in Onne. Wilt u hen een fijne tijd met elkaar geven? Heren, dat ze daardoor ook meer verdiept mogen worden in de gemeenschap met elkaar, maar bovenal ook in de gemeenschap met u. Zegen hen. Heren, zo leggen we alles in uw handen. Om Jezus wil. Amen. Tot slot willen we nog met elkaar zingen, ons loflied zingen. En we doen dat vanochtend met Psalm 46, het 4e, 5e en 6e vers. De Heer, de God der leger schaar. Thank you. In dat vertrouwen mogen we deze nieuwe week ingaan en ons daarbij ook gedragen weten door de zegen van God. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u licht en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.